Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allemaal. Ja, wat kan je elkaar beter wensen en mooier toezingen dan de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Ik wil vanmorgen een gedeelte met jullie lezen uit het Evangelie van Johannes. De tekst zal ook straks geprojecteerd worden. Het 21ste hoofdstuk, Johannes 21, ik wil lezen uit de NBG-vertaling, 1951. En dan lezen wij de versen 1 tot en met vers 17. Johannes hoofdstuk 21, vers 1 tot en met vers 17. Boven dit gedeelte staat in mijn Bijbel de verschijning aan het meer van Tiberias, of ook wel het meer van Galilea genoemd. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. Hij nu zei tot hen, werpt u net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En ze slepen het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en slepen het net aan land, vol grote vissen. 153. En hoewel er zoveel waren, scheurden het net niet. Jezus zei tot hen, komt en houd de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zei dat tot hem, ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mij lammeren. Hij zei ten tweede male weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, dat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover ons tekstgedeelte voor vanmorgen. Het thema heeft u kunnen lezen, u ziet dat. Niet afgeschreven, maar opgeschreven. Jezus was na zijn opstanding uit de dood aan de discipelen verschenen in Jeruzalem. Later was hij nog een keer verschenen met Thomas er ook bij. En de engel had gezegd, en zie, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien. Zeven discipelen wachten tot de Heer aan hun verschijnen zal. Wachten is in de praktijk soms erg moeilijk. Wij wachten en verwachten de Heer, maar dat wil niet zeggen dat we dan maar stil moeten zitten en niets doen. Dan moet je in de tussentijd maar gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Of om met de woorden van Paulus te spreken in Efeze hoofdstuk 2, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft dat we daarin zullen wandelen. Trouwens, niks doen is ook helemaal niets voor Petrus. En als het aan de avond is geworden, dan zegt hij, ik ga vissen. En de anderen die zeggen, wij gaan met je mee. Nou, het merendeel van hen was beroepsvisser, dus dat was niet zo verwonderlijk dat ze met hem mee zouden gaan. En we hebben gelezen, in die nacht vingen zij niets. En als het dan ochtend begint te worden, dan staat daar een man aan de oever. Het is Jezus. Maar we hebben gelezen, ze weten het niet, want ze herkennen hem niet. Was het de afstand? Ongeveer zo'n 100 meter. Was het misschien toch nog te donker om hem goed te herkennen? Of was het misschien de hand van God? Maria dacht de tuinman te zien. Maar toen Jezus haar naam uitsprak, toen herkende zij Jezus. Van de Emmausgangers lezen wij in de Bijbel dat hun ogen bevangen waren en dat zij hem niet herkenden. Maar toen Jezus het brood brak, toen herkenden zij hem. Hun ogen werden geopend, zegt de Bijbel. En zij herkenden hem. En dan vraagt die man die daar staat op de oever, hebben jullie ook wat toespijs? Ik denk dat we ook mogen vertalen, hebben jullie ook wat vis bij jullie? Want daar waren ze toch het meer voor opgegaan, nietwaar? Om te gaan vissen. En dan is hun antwoord, nee. En dan zegt Jezus, gooi dan je net uit aan de rechterkant van het schip. En toen ze dat gedaan hadden, was daar een geweldig resultaat. Het net was vol met vissen. En het bracht mij eigenlijk op de gedachten, als wij doen in ons leven wat Jezus van ons vraagt, als wij hem gehoorzaam zijn, dan komt daar zegen en resultaat uit voort. De Bijbel zegt, God is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken. En dan is het Johannes die zegt, het is de Heer. Hij herkent de meester. Zag hij ineens dat het Jezus was? Of was hij zo aangeraakt eigenlijk door het wonder wat net gebeurd was, dat hij zei van ja, het moet als het ware Jezus zijn. Het is de Heer, zegt hij. Herkennen wij de hand van God in ons leven? Gods werk in en met ons in deze wereld? Zien wij hoe God zijn plan volvoert met deze wereld, dat de wereld zich door de baremsweeën heen worstelt naar een nieuw begin, naar een nieuw leven, naar een nieuwe wereld. Maar de persweeën gaan met druk en verdrukking gepaard. Petrus wil naar de heiland. Hij kan niet langer wachten. Hij springt overboord. Wat een verscheidenheid komen wij in de Bijbel tegen als mensen naar Jezus toe gaan. Het geeft niet hoe we bij Jezus komen, als we maar bij Jezus komen. Laten we dat vasthouden. Het geeft niet hoe we bij Jezus komen, als we maar bij Jezus komen. Nicodemus kwam midden in de nacht naar Jezus. Zacchaeus klom in een boom, want hij wilde de Heer graag zien. Anderen maakten het dak open om hun vriend te laten zakken voor de voeten van Jezus. Blinde mensen riepen, die daar zaten aan de kant van de weg, en ze schreeuwden: Jezus, Jezus, opdat hij hen zou opmerken. Een vrouw kwam door de massa om de zoom van zijn kleed aan te raken. En als de discipelen dan aan de oever komen, dan zien ze een kolenvuur. En daar ligt brood. En daar ligt ook vis. Nou, ik denk ze moeten op zijn minst verbaasd zijn geweest. Dat het er lag. In hun hart weten ze het wel. Het is de Heer die dit klaargemaakt heeft. De Heer heeft hen laten werken, een nacht lang. Heeft hen laten zwoegen. En leerde hen eigenlijk dat in alle arbeid, ook die voor het dagelijks brood, ook die voor de dagelijkse vis, alles afhangt van zijn zegen. Hij wil ons leren, denk ik, dat hij zich bezighoudt met ons dagelijks leven. Dat hij zich bezighoudt met het dagelijks leven thuis, of op kantoor, op school, of waar dan ook. Je bent een gelukkig mens als je in je dagelijks werk op hem vertrouwd. En zegt Spreuken niet in hoofdstuk 16: beveel de Heere je werken, dan zullen je voornemens gelukken. Jezus heeft om vis gevraagd en nu blijkt dat die vis er al ligt. Er ligt al vis. De Heer heeft ons werk niet nodig. Hij kan het wel zonder ons af. Maar hij wil het niet zonder ons doen of buiten ons omdoen. Het is niet voor niets zo dat Paulus noemt ons Gods medearbeiders. We mogen en kunnen hem dienen met ons werk en met ons leven. En daarom zegt hij tegen de discipelen: breng van de vissen die jullie thans gevangen hebben. Jullie, zegt hij. Dat viel mij op. Daarmee gaf hij hen als het ware nog de eer voor wat hij zelf gedaan had. Nou, Petrus als haantje de voorste is al weg. Impulsief en explosief als hij soms kan zijn. 153 vissen, allemaal groot, hebben we gelezen. Niet één onder de maat. Wat een zegen. Er werd ook niet afgerond. We lezen niet in de Bijbel van: nou, het zijn er ongeveer 150 geweest of zo. 153 vissen. Elke vis telt. Ook als zij straks vissers van mensen zullen zijn. Ook dan telt elke vis. En elk mens. Zingen wij het niet: tel je zegeningen, één voor één? Ja, wat een zegen. En het net was niet eens gescheurd, hebben we gelezen. Zo wil en kan Jezus ook nu ons werk zegenen. Hij kan het zo maken dat we ons moeten verwonderen en zeggen: hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En dan gaan ze met elkaar eten. We lezen dat in vers 15. Jezus zegt: komt en houdt de maaltijd. Wat is het toch fijn? Het is net als vroeger. Nee, het is eigenlijk nog heerlijker. Want ze weten niet dat Jezus voor hun zonden is gestorven en dat hij hen verzoend heeft met de Vader. En toch heb ik zelf het idee dat er één iemand niet zo gerust en blij was. Simon Petrus. Wat zal die vreselijke nacht, toen hij Jezus onder vloek en ede verloochend had, hem waarschijnlijk achtervolgd hebben. En als we even terugdenken aan ons leven, kunnen er zoveel dingen zijn die ons achtervolgen in onze gedachten, in ons leven, vanuit het verleden. Kijk, Petrus zou misschien niet getwijfeld hebben dat Jezus zijn zonde had vergeven, maar wil dat ook zeggen dat hij nog een apostel van Jezus mag zijn. Een dienstknecht van Jezus mag zijn. Dat hij nog gebruikt mag worden. Dat hij nog bruikbaar is. Hebben we soms als mensen misschien niet allemaal wel eens het idee van: Heer, ben ik bruikbaar voor u? Kunt u mij gebruiken? Kunt u door mij heen werken? Angstvallig heeft hij en wellicht ook de andere discipelen gewacht op het moment dat Jezus dit pijnlijke onderwerp zou aansnijden. Ik denk dat de eetlust van Petrus bij die gelegenheid niet zo groot zal zijn geweest. Waarom zegt Jezus niets? Waarom wordt de stilte niet doorbroken? Veel mensen hunkeren vandaag in de dag naar hulp en trekken de aandacht, op wat voor manier dan ook, opdat anderen de signalen zullen opvangen en de moed zullen hebben om het absces open te breken, zodat er genezing kan komen. Zodat dingen bespreekbaar zullen worden. Zodat dingen misschien ook uitgepraat kunnen worden. Zodat er vergeving gevraagd en geschonken kan worden. Maar het blijft stil. Het blijft stil onder de maaltijd. En dan is de maaltijd afgelopen. Ze kunnen niet wel opstaan en weggaan. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan klinkt de stem van de meester. Hij wendt zich tot Petrus. En drie keer stelt hij hem dezelfde vraag. Hou je van mij? Hou je echt van mij? En tot drie keer toe wordt hetzelfde antwoord gegeven. Nou, we hebben misschien ook wel eens aan iemand gevraagd, hou je van mij? Of dat iemand het aan ons vroeg. Maar tot drie keer toe achter elkaar diezelfde vraag stellen. Ja, ik denk dat zouden wij toch niet zo gauw doen. Als je dat doet, dan geeft dat misschien toch wat te denken. Dan roept dat wat vragen op. Alsof je eraan zou twijfelen. Toch is dit precies wat Jezus doet. Hij vraagt. En vraagt. En vraagt. Of Petrus van hem houdt. En die vraag kwam niet voort uit onzekerheid. Die vraag kwam niet voort omdat Jezus daaraan twijfelde. Maar is juist bedoeld om een stuk onzekerheid en twijfel bij Petrus weg te nemen. En de motor die vastgelopen is, weer op gang te krijgen. Om de motor weer aan de praat in beweging te krijgen. Jezus noemt hem bij zijn oorspronkelijke naam. Simon Barjona. Zoon van Johannes. De Heer Jezus zou tegen mij waarschijnlijk gezegd hebben: Tony Bol uit de Letmerstraat, nummer 11, Gouda. Ja. Ik weet waar je wieg staat. En waar die gestaan heeft. En het is frappant dat Jezus hier hem geen Petrus noemt, geen kracht, geen vastheid noemt. Jezus herinnert hem aan zijn afkomst. Ik ken je. Jezus wil daarmee zeggen, ik ken je. Altijd Haantje de Voorste. Graag de baas spelend. Alles weet je beter, of denk je beter te weten. Zo ben je, Simon. En Simon weet het wel, de meester heeft gelijk. Hij is geen Petrus uit zichzelf. En dan vraagt Jezus, heb je mij lief meer dan die anderen mij lief hebben? En zal Petrus niet aan zijn uitspraak gedacht hebben toen, dat hij tegen Jezus had gezegd, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik niet hoor. Al zouden u allemaal verlaten, ik niet hoor. Maar in het antwoord van Petrus is geen gradatie. Hij zegt niet, ja, ik hou meer van u dan al die anderen van u houden. Hij vermeldt alleen het feit. En toen dacht ik, Petrus had door zijn falen waarschijnlijk toch een stukje nederigheid en bescheidenheid geleerd. Hij zingt, of beter gezegd, hij spreekt nu een toontje lager. Ik denk, we maken allemaal fouten als mens. Het belangrijke dan is, denk ik, leren wij ook van onze fouten? Leren wij van onze fouten? Als een goede heelmeester peilt Jezus de wond op de juiste plaats. En wanneer Jezus doorvraagt, dringt hij ook steeds verder door in het hart van Petrus. Want Jezus weet, daar diep in het hart van Petrus, daar brandt de liefde. Daar is de vonk, daar is het vuur van Petrus. Voor de Heer, voor zijn Heer. Jezus vraagt niet aan Petrus, vrees je mij? Jezus vraagt niet, eer je mij? Jezus vraagt niet, heb je respect voor mij? Niets van dat alles. Maar hij vraagt, heb je mij lief? Hou je van mij? En nogmaals, niet omdat Jezus twijfelde aan de liefde van Petrus, maar om Petrus te helpen om weer zekerheid te krijgen. Door hem een nieuwe belijdenis uit te laten spreken. Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Jezus is hier bezig eigenlijk om deze precaire kwestie voor iedereen voorgoed de wereld uit te helpen. En op het antwoord van Petrus zou je kunnen denken dat Jezus dan gezegd zou hebben, en ik hou ook van jou, Petrus, want dat heb je soms met kleinkinderen, als ze zeggen, ik hou van je opa. En dan zeg je, maar ik hou ook van jou. Ja, dat zeg je dan. En toch zegt Jezus dat hier niet. En toch ook wel, weer wel. Jezus zei eigenlijk, Petrus, ik heb je zo lief. Ik hou zoveel van jou, dat ik je toevertrouw wat ik gekocht heb met de prijs van mijn bloed. Het dierbaarste wat ik op aarde heb, mijn gemeente, mijn kudde. Ik stel je aan en ik maak je tot een herder van mijn schapen. Ik heb voor hen alles gegeven, zelfs mijn leven. En nu Simon, zoon van Johannes, draag ik je op en roep ik je op om voor hen te zorgen. Jezus toonde zijn grote liefde voor Petrus, toonde geloof in zijn belijdenis, dat hij hem dat niet zei in zoveel woorden, maar in daden. Tot drie keer toe, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Zijn werk en zijn ambt, oftewel zijn aanstelling, zullen Petrus in de gelegenheid stellen om zijn liefde in de praktijk te brengen. Je kunt de schapen niet lief hebben als je de meesten niet lief hebt. Daarom vraagt Jezus om niets anders dan om de liefde van Petrus. Want als je van Jezus houdt, dan hou je ook van zijn gemeente. Dan hou je ook van die ander. Dan hou je ook van elkaar. Petrus wordt in ere hersteld. Drie keer toe had hij Jezus verloochend. Drie keer mag hij Jezus zijn liefde betuigen en verklaren. Petrus wordt niet afgeschreven, maar hij wordt opgeschreven. Hij wordt opgeschreven op de lijst van medewerkers die mee mogen bouwen aan het koninkrijk van God. Het is ook belangrijk, nog een ander ding, dat Jezus het heeft over zijn schapen. Ja? Jezus zegt mijn schapen, mijn lammeren, zegt Jezus. En dat geldt voor oudsten, dat geldt voor zondagsschoolleiding, dat geldt voor kringleiders, ja, voor alle verantwoordelijke mensen in de gemeente. Want deze schapen en lammeren, wat ze ook mogen worden, de eer is voor de meester en nooit voor de dienstknecht. Niet voor de arbeider, om het zo maar te zeggen. Alle tijd eraan besteed, alle werk erin gestoken, alle offers ervoor gebracht, moet alleen tot Gods eer strekken. Ik denk dat ook de andere discipelen onder de indruk geweest zijn, met alle mogelijke twijfel rondom het apostelschap van Petrus wordt afgereden. Ze hebben gehoord hoe de Heere vraagt om de liefde van Petrus. En ze begrijpen heel goed dat dit ook hun wat te zeggen heeft. Want hadden zij hem allemaal niet in de steek gelaten in de hof van Gethsemane. De Heer vraagt ook om hun liefde. Drie keer had Petrus de heiland zo ontzettend gekwetst met zijn verloochening. Drie keer mag hij Jezus zijn liefde betuigen om met een schone lei, om met een gereinigd hart verder te kunnen gaan. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We lezen in Psalm 103, zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Want de Heer is langmoedig en genadig en rijk aan goede tierenheid. Wat een geweldige God mogen wij kennen. Wat is ons antwoord, broeders en zusters, als Jezus ons, u, jou, vanmorgen vraagt, hou je echt van mij? Heb ik de eerste plaats in je leven? Mag ik de voorrang krijgen in jouw leven? Hoe staat het met je eerste liefde? Houden wij echt van hem? En als we daarop dan ja zeggen, mag ik dan ook die andere vraag stellen? En waaruit blijkt dat? En waaruit blijkt dat in ons leven? Dat we van hem houden? Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14, vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die het woord van God heeft, en daarna wil leven, die is het die mij lief heeft. Het is Gods bedoeling dat de leden ook van zijn lichaam, van zijn gemeente, gelijkelijk voor elkaar zullen zorgen. Ik wil het vanmorgen zeggen, dank u Jezus voor uw genade. Dank u voor uw vergeving. Dank u dat u mij en ons roept. Dank u voor uw roepstem. Ondanks het feit dat ook wij van nature misschien niet beter zijn dan een Simon. En dan Simon. Worden wij niet afgeschreven, maar opgeschreven. Hoeft niemand te denken, ik ben afgedankt. Ik ben niet meer van nut. Ik ben niet meer bruikbaar. God kan mij niet meer gebruiken. God ziet mij niet meer. God kent mij niet meer. God luistert niet meer naar mij. God, waar is God? Niemand hoeft te denken, ik word afgeschreven. Maar we worden opgeschreven op de lijst van medewerkers om mee te bouwen aan het koninkrijk van God. En als u of jij zegt, Heer, ik heb u lief. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij je roept om je beschikbaar te stellen in de gemeente, om het technische team te gaan versterken, of om koffie te gaan zetten, of het kerkgebouw schoon te maken, om muziek te gaan maken, of, nou, misschien vacatures te over, ook in deze gemeente. Om wie honger heeft eten te geven, wie dorst heeft drinken te geven, wie ziek is te bezoeken, wie geen kleren heeft, kleren te geven. Zegt Jezus niet, als je mij lief hebt, je hebt mij lief als je die ander lief hebt. Zegt Jezus niet, je dient mij als je die ander dient, elkaar dient. Jezus vraagt, ook vanmorgen, aan ons allemaal, hou je van mij? Hou je echt van mij? Laten we vandaag onze liefde aan hem kenbaar maken. En mogen hij ons dan als zijn werkers, als zijn medearbeiders uitzenden om hem en elkaar lief te hebben en te dienen.